Ik heb me wel wat aangehaald. Ik heb me in de nesten gewerkt. Ik heb maar liefst 3 vragen gekregen over de doop. Daar heb je het al. Ik zal eerst de andere vragen maar doen. Ik begin altijd eerst maar met het makkelijke en het moeilijke schuif je nog even voor je uit. Wat is een genadegave? Het woord voor genadegave zijn we tegengekomen in 1 Timotheus 1 en trouwens ook in 2 Timotheus. Het woord kennen we allemaal, want het is langs het Griekse woord bedoel ik, want het is zo langzamerhand ingeburgerd in het Nederlands. Dat is het woord charisma. Daar zit het woord charis in en dat betekent genade. Dus een charisma is iets genadigs, een genadeuiting. En dat heeft je dan de bijzondere betekenis van een genadegave. Dat wil zeggen, een bepaalde gave die iemand heeft, bijvoorbeeld om het woord te prediken, om een gezag uit te oefenen, of wat voor dienst het ook mogen zijn, herderlijke dienst enzovoort. Een gave die door de Heer geschonken is aan elke gelovige, zodat het een genadegave is. Een gave die iemand ontvangt niet op grond van verdiensten, maar als een genadebewijs van de Heer. In die zin heeft men dat in het Nederlands dus tot uitdrukking gebracht door niet alleen maar simpel van gave te spreken, maar het woord genade eraan toe te voegen, zoals dat ook in het Griekse grondwoord ligt opgesloten. Een andere vraag, de geslachtslijn via de vrouw is toch niet de goddelijke lijn, deze is toch via de man? Ja, dat is maar hoe je het bekijkt. De Joden hebben in ieder geval al zeer oud deze wet ingevoerd dat de afstamming via de vrouw bepaalt of iemand een Jood is. Als iemand een heidense vader heeft en een Joodse moeder, dan is hij zelf een Jood. En als iemand een Joodse vader heeft en een heidense moeder, dan is hij geen Jood. Nog steeds is dat de regel, ook als iemand Israëli wil worden, de Israëlische nationaliteit wil aannemen, dan handhaven de orthodoxe rabbijnen nog steeds die regel. Ja, u kunt het er niet mee eens zijn, het is natuurlijk al een hele oude Joodse traditie, we zullen dat wel niet meer kunnen veranderen. En bovendien, ik weet het niet of je dat zomaar kan zeggen, de geslachtslijn is toch niet de goddelijke lijn, dat is via de man. We hebben, wat de Heer Jezus betreft, hoogstwaarschijnlijk in Matthäus 1 de afstamming van via zijn vader, zijn wettige vader wel te verstaan, maar in Lucas 3 de afstamming van zijn moeder. En ook die is belangrijk. Als het gaat om zijn rechten op de troon van David, is zijn afstamming via de wettelijke vader van belang. Maar als het gaat om zijn mens zijn te beklemtonen, dan staat op de voorgrond dat hij ook de zoon van Maria is. In Marcus 6 wordt hij ook door zijn stadsgenoten de zoon van Maria genoemd. Dus dat is toch bepaald niet onbelangrijk. In Handelingen 16 vers 8 is Paulus zeer verstoord door dit getuigenis. In Filippi 1 vers 17 en 18 heeft hij er blijkbaar geen moeite mee. Filippi 1 vers 17 en 18... Er staat, anderen verkondigen de Christus uit partijzucht niet zuiver met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap toe te voegen. Wat doet het ertoe in elk geval waarop allerlei wijze het zij onder een voorwendsel het zij in waarheid Christus verkondigt. En daarin verblijd ik mij, ja zal ik mij ook verblijden. De vraag is dus eigenlijk, wat is het verschil tussen deze twee zaken? Het verschil is in eerste instantie heel simpel dit, dat in Filippi 1 Paulus in de gevangenis zat in Rome. Hij kon eenvoudig geen invloed uitoefenen. Er zijn dingen die zich aan onze invloed onttrekken. En daar kan je dan wel over opwinden. En je kan daar verschrikkelijk onder lijden en onder gebukt gaan en paniekerig over doen. Maar je kunt het niet veranderen. Als Paulus die broeders ontmoet had immers, als hij niet in de gevangenis gezeten had. En hij had die broeders ontmoet die met nijd en twist Christus predikten. Dacht u dan heus dat hij er niks van gezegd zou hebben? Dat hij dan gedacht zou hebben, ik laat het maar rustig over me heen gaan. Er sprake van, dan zouden die broeders zeer ernstig vermaand hebben. Daar kunt u verzekerd van zijn. Maar hij zit in de gevangenis, hij kan daar niets aan doen. Het is een beproeving voor hem, dat hij weet dat het woord gebracht wordt en dat sommigen dat doen met valse motieven. Maar juist omdat hij er niets aan kan doen, wint hij zich er niet over op, maar geeft hij het rustig over in de hand van de Heer en aanvaardt het van de Heer. En hij oefent zichzelf erin dan maar de positieve kant ervan te zien. En die positieve kant is dat, ook al doen die mensen het dan met verkeerde motieven, in ieder geval wordt Christus gepredikt, En dat is dan toch op zichzelf wel weer fijn. Ook al is het niet mooi dat die mensen dat doen op een verkeerde manier. Maar in Handelingen 16 had Paulus wel de gelegenheid zijn invloed aan te wenden. En ook daar doet hij het trouwens niet meteen. Hij gebiedt deze geest niet onmiddellijk. Hij heeft geduld geoefend totdat het voor hem duidelijk wordt dat het netto effect van het roepen van deze vrouw schadelijk is. Dat het maar een schijnsteun is. Maar dat uiteindelijk dit het werk meer schade zou kunnen doen dan goed. Ook daarin moet je je door de Heer laten leiden. En het is ongetwijfeld onder leiding van de Heer dat Paulus op een gegeven ogenblik voor zichzelf besluit: het is genoeg. Dat zeer verstoord is dan ook niet een soort irritatie. Je zou best kunnen zeggen dat het woord irritatie eigenlijk altijd vleeselijk is. Maar verstoord, daar gaat het veel meer om een geestelijke toorn tegenover deze macht van Satan, die het werk langs deze slinkse weg bezig is te schaden. Dat zit hem achter dat verstoord. Hier kan Paulus deze geestelijke macht tegemoet treden en gebieden heen te gaan. En hij doet dat. In Filippi 1 zit hij in de gevangenis, kan hij dat niet doen. En dus geeft hij het rustig over in de hand van de Heer. Voor beide heb je genade nodig. Om geduld te oefenen, maar toch op een gegeven ogenblik je mond te openen wanneer die mond geopend moet worden. Om tegen iets of iemand in te gaan in het openbaar. En op andere gelegenheden waar je niks kan doen, daar zul je het geduld moeten opbrengen. Om de zaak rustig in hand van de Heer over te geven. En daar niet verontrust over te worden. Kunt u het verschil aangeven tussen handoplegging door Paulus en oudsten? Dat slaat dus weer op die twee teksten in Timotheus. Als u nog eens heel goed oplet, dan ziet u in 1 Timotheus 1, pardon, in hoofdstuk 4 was het, dat Paulus daar zegt dat de genadige gave is met oplegging. Hij is gegeven door profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. En in 2 Timotheus 1 staat dat de gave gegeven was door de oplegging van mijn handen. Daar hebt u het verschil, het zit hem in de voorzetsels. In het ene geval, in 2 Timotheus 1, komt die genadegave op Timotheus door de oplegging van de handen van Paulus. Die oplegging van de handen van Paulus is dus de directe oorzaak van het feit dat Timotheus een genadegave ontvangt. In 1 Timotheus 4 is het door profetie. In de zin van op grond van profetie, na een voorafgegane uitgesproken profetie. En op grond van die profetie ontvangt Timotheus die genadegave met oplegging. Niet door oplegging, maar met oplegging. Dat wil zeggen, het ontvangen van die genadegave gaat gepaard met de oplegging van de handen der oudsten. Maar als je die twee teksten combineert en die voorzetsels precies vergelijkt, dan denk ik dat je tot de conclusie kan komen dat Paulus degene is die met apostolisch gezag deze genadegave op Timotheus overdraagt. En dat de oudsten vervolgens daarin hun instemming betuigd hebben door hem ook de handen op te leggen. Nog even een vraag over die waarzeggende geest, niet leugensprekende geest. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Als je inderdaad zou moeten vertalen die een weg van behoudenis verkondigen, is dat een halve waarheid die erger is dan een hele leugen. Maar goed, de vraagsteller gaat verder. Met betrekking tot die waarzeggende geest, is het per se zo dat zij in dienst van Satan moet staan? Of de geest zelf in dienst van Satan moet staan. In dit verband denk ik aan de geest van Samuel die door Saul te Endor opgeroepen werd. Samuel of zijn geest stond toch niet in dienst van Satan. Nee, het is duidelijk dat niet elke geest in dienst van Satan staat. Er wordt in Handelingen in Hebreeën 1 over engelen gesproken als geesten. Zijn zij niet dienende geesten uitgezonden ten behoeve van hen die het heil beërven? Ook goede engelen zijn geesten. Ik laat nu maar buiten beschouwing of in 1 Samuel 28 het werkelijk Samuel is die verschijnt. Of dat het daar gaat om bedrog van de kant van dat spiritistische medium. Daar gaat het nu niet om. Dat is de grondvraag. Is elke geest per definitie een verkeerde geest? Nou, het antwoord is heel simpel. Nee, natuurlijk. Er zijn goede geesten. Engelen zijn goede geesten. En er zijn boze geesten, oftewel demonen. Nu zou de vraagsteller een ander voorbeeld hebben kunnen gebruiken, waaruit blijkt dat het toch wel ingewikkeld is. En dat voorbeeld heeft ook met Saul te maken. Namelijk als God Saul een boze geest zendt, waardoor deze tot aanval van razernij komt. Een geest die hem kwelt, dan staat er, het was een boze geest van God. Dat is natuurlijk een beetje moeilijker. Een boze geest gezonden door God, een boze geest van God. En hetzelfde ziet u bij Agab, waar de profeet Micha een blik krijgt in de hemel. En daar God ziet, te midden van zijn hofhouding. En hij zegt, wie zal heen gaan om een leugengeest te worden in de profeten van Agab? En dan komt daar een geest naar voren die zegt, ik zal tot een leugengeest worden. Dat maakt het ingewikkelder. Daar ziet u dat die grenslijn tussen goede en boze geesten misschien door ons wel eens een beetje te simplistisch getrokken wordt. Alsof de geesten per definitie in goede en kwaad uiteenvallen.